Heren,
van harte welkom
op deze
donderdagavond, discussieavond bij de Orde der Verdraagzamen. Vanavond het onderwerp mannelijke en vrouwelijke aspecten in de geestelijke bewustwording. Mag ik enkele ogenblikken absolute stilte vinden?
Zorg u nou. Weet dat we zijn, dat weet het ongeveer. Denk er alsjeblieft zelf na. Na de inleiding tot de pauze, daarna krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen. En voor u schriftelijk. Ons onderwerp: mannelijke en vrouwelijke aspecten in de geestelijke bewustwording. Een hele hoop mensen zullen nu denken: ja, dat gaat over de geest. Kleine teleurstelling. Die kleine verschillen zijn dat dan niet meer, althans niet uiterlijk. Dan denkt u waarschijnlijk, ja, dan is er toch een ongelijkwaardigheid op het einde. Is ook niet waar. Man en vrouw zijn in praktisch alle opzichten gelijkwaardig. Zeker vanuit een geestelijk standpunt. Maar er zijn nu eenmaal verschuivingen in reactiepatroon en instinctpatroon. En dat wil zeggen dat man zijn toch geestelijk de zaken anders doet beleven dan dat vrouwelijk gebeurt. Er zijn verder een aantal stoffelijke belevingen die voor de man een heel andere betekenis hebben, heel anders beleefd worden ook dan voor de vrouw. En we hebben dan ook nog een ander aspect. Dat geldt overigens niet voor alle vrouwen, maar voor velen. Een vrouw is geneigd om haar fantasie- en voorstellingsvermogen te koppelen aan bestaande zaken. Een vrouw kan bijvoorbeeld gewoon zitten dromen over de manier waarop ze een huis zal inrichten. En dan weet ze al hoe de meubels staan. En dan weet ze welke kleuren ze wil hebben. De doorsnee man fantaseert wel, maar hij kan dan net die details niet te pakken krijgen. En daarom wordt het bij hem als het ware dan een totaal ander vertrek. Iets wat buiten de stoffelijke mogelijkheden valt. Ik geef deze punten alleen om duidelijk te maken dat er dus inderdaad verschillen zijn. En u kunt begrijpen dat een andere wijze van leven en beleven ook een andere wijze van bewustwording betekent. Geestelijke bewustwording is het opbouwen van een arsenaal aan ervaringen, waardoor onderscheid kan worden gemaakt, ook in de geest later, ten aanzien van alles wat je ontvangt. Het is dus een analyse van een complex signaal dat je ontvangt, en mannelijke aspecten die willen dat dan op een bepaalde manier rangschikken. Vrouwelijke aspecten zoeken eigenlijk naar de boventonen, en verwaarlozen daarbij heel vaak zaken die toch ook erg belangrijk zijn. Dat is niet op zichzelf kwaad. Maar het betekent wel dat iemand die bijvoorbeeld 4-5 keer als vrouw geïncarneerd is geweest, op een gegeven ogenblik zo sterk in haar emotionele interpretaties terechtkomt, dat het niet meer mogelijk is om alles in een overzichtelijk geheel te ervaren en te beleven. Dan zal zo iemand een paar keer als man moeten terugkomen, want daar zit dan weer een ander systeem van denken in, en dan ontstaat dus weer de gewenning aan ordening en aan inpassing. Er zijn wel eens mensen die denken, ja, natuurlijk, want vrouwen praten te veel. Die hebben nog nooit een kamerzitting bijgewoond, dus die kunnen dat nog geloven. Maar, kijk, praten op zichzelf is meedelen. Vrouwen die met elkaar praten, die praten niet alleen over dingen. Ze praten in feite over een sfeertje, ook al denken ze dat ze over vaststaande zaken bezig zijn. Een groot gedeelte van hun gesprekken wordt toch in ieder geval gekleurd door hun manier van denken of hun eigen obsessies. Oude vrijsters hebben het bijvoorbeeld altijd over de zonde van anderen. En dan bedoelen ze zeer vreselijke. Dat klinkt vervelend, maar als ze dan aan het praten gaan, dan draait het altijd die kant uit. En bij mannen is het heel vaak jachtdrang. En dat kan dan zijn dat ze bezig zijn over hun goede golf, maar het kan net zo goed dat ze bezig zijn over alle meisjes die hen erg aardig hebben gevonden. En dat laatste is dan vaak een illusie, maar het is hun manier om dus een ikbeeld te projecteren. Wanneer je in taal een ikbeeld projecteert op die manier, ik ben me van bewust overigens dat wat ik erover gezegd heb onvolledig is hoor, maar het is voldoende om duidelijk te maken wat ik bedoel, dan zal u duidelijk zijn dat ikbeeld ook naar de overgang een grote invloed heeft. Die invloed die kan zo groot zijn dat je bepaalde dingen eenvoudig niet kunt verwerken. Ze kan aan de andere kant ook zo groot zijn dat je daardoor allerhand weerstanden of beperkingen wel kunt overwinnen. Het ik zelf moet u maar voorstellen als een soort cirkel. Ze moet zich draaien en als het middelpunt precies in het midden zit, dan is dat een gelijkmatige draaiing. Schuif je nu een derde naar de ene kant of een derde naar de andere kant op, dan wordt het een excentrisch wiel en dan waggelt het als een gek. Ons bewustzijn doet ongeveer hetzelfde. Wanneer wij alleen vrouwelijke elementen of alleen mannelijke elementen ervaren, dan zijn we excentrisch geworden. We zijn niet meer in staat om het middelpunt vast te houden van ons werkelijke wezen. Dat wil zeggen dat voor ons die hele wereld ongelijkmatig reageert, dat ze niet in één en dezelfde norm kan worden bekeken, en dat we sommige impulsen van buiten bijzonder sterk verwerken, maar anderen als het ware afdempen, omdat een te groot deel van het eigen ik ertussen zit. De oplossing is heel duidelijk. Je moet beide elementen in je dragen. Men spreekt in bepaalde kringen, mystieke kringen wel eens, over de perfecte hermafrodiet. Dat is een wezen dat man en vrouw tegelijk is. Nu, we zullen wel begrijpen dat het stoffelijk moeilijk haalbaar is. En als het benaderd wordt, dan krijg je nog moeilijkheden met de omgeving en misschien zelfs met de politie. Dus, het is werkelijk een geestelijk beeld. Maar elke man heeft bepaalde vrouwelijke elementen. Elke vrouw heeft bepaalde mannelijke elementen in zich. We kunnen zeggen, dat ligt aan hormoonevenwicht is maar waar. Maar het betekent ook wereldbenadering. Wanneer nu één bepaalde fase voortdurend naar voren komt, dan is het duidelijk dat het andere deel van de persoonlijkheid zelden aan het woord komt. Misschien is het tegenwoordig anders. Maar hoe was het vroeger? Meisjes mochten flauw vallen, jongens mochten niet huilen. Dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet een bepaald deel van je persoonlijkheid onderdrukken. Maar wanneer je dat doet, verteken je wel alle belevingen die je doormaakt. En zul je heel vaak, waar je emotioneel gewoon geuit, bijzonder veel ervaring zou kunnen opdoen, alleen door het onderdrukken van bepaalde aspecten, veel meer bezig zijn met jezelf en je ikbeeld en je eigen houding, dan met iets anders. Laten we het heel simpel zeggen. Er is een fantastisch mooi ballet. De dames en heren zitten er op stoelen omheen. Het is de tijd van de rokken net over de knie. En er zitten een paar dames, die zien van de dans niet, omdat het zo moeilijk is om zo lang de benen precies in de juiste houding te houden, dat er helemaal niks zichtbaar wordt. Misschien is het nu anders, het is geweest. Een bewustwording moet gelijkmatig zijn. Als iemand en mannelijke en vrouwelijke elementen in zich draagt en die beiden in balans zijn, dan hebben we te maken met iemand die heel dicht bij de werkelijkheid kan leven. Aan de ene kant heeft hij de emotie, die imaginatie, aan de andere kant echter beschikt hij ook over de logica, de ordening van feiten, de waarneming van vaste punten. En als je die bij elkaar brengt, dan zeg je zo iemand leeft toch eigenlijk heel dicht bij een meer kosmische werkelijkheid. voor de geestelijke bewustwording is dat natuurlijk erg belangrijk. Want je leeft in een wereld waar achter alle interpretaties en alle illusies en alle onderlinge afspraken toch een vaste werkelijkheid bestaat. Hoe dichter je bij die werkelijkheid leeft, hoe meer ze in je beleving meespreken, hoe dichter je ook kosmisch gezien bij de waarheid, bij de werkelijkheid komt. Ook het beeld dat je dan van jezelf maakt, is niet eenzijdig. Het is niet een poging om jezelf als het ware af te zetten tegen de wereld aan de ene kant, of aan de andere kant die wereld naar je toe te halen en te absorberen. Het is doodgewoon een erkennen van een functioneren in die wereld als deel van die wereld, en gelijktijdig die bewustzijn van de betekenis die dat deel in die wereld heeft op de moment. Natuurlijk is niet voor iedereen in de geestelijke bewustwording dezelfde mogelijkheid aanwezig. Er bestaat een oud beeld. De waarheid wordt bewaard in een slot. In een slotgat, een gracht omheen. Er zijn bruggetjes over. En er zijn dan een aantal poorten. Soms zijn er 63. Soms zijn het er 33. In andere gevallen 27. En dan zegt men, niet ieder kan door dezelfde poort gaan. Want ieder heeft in zijn persoonlijkheid de sleutel voor zijn eigen toegang tot de werkelijkheid. Nu zou ik het iets willen parafraseren door te stellen. Elke mens heeft een volledige persoonlijkheid nodig, welke geest een evenwichtig bewustzijn, wil men het kasteel van de werkelijkheid van de wijsheid kunnen betreden. Op het ogenblik dat wij eenzijdig zijn, als u eenzijdig vrouw of eenzijdig man bent op aarde, dan kunt u de wijsheid, de waarheid nooit volledig benaderen. Pas wanneer u vergeet wat u bent, heeft u een kans. Dan kunnen andere delen van uw persoonlijkheid eveneens tot uiting komen. En daarom zullen heel veel mensen tijdens incarnaties voornamelijk kennis opdoen. We noemen het bewustwording, omdat het de mogelijkheid inhoudt te antwoorden op al datgene wat om ons heen is. Maar hoe meer we kennen, hoe meer waarden er zijn waarop we kunnen reageren en waar we voor onszelf deel aan kunnen hebben, of tenminste een begrip voor kunnen hebben. Maar op aarde ben je dus bezig als man. Wat zijn de voordelen? Aan de ene kant, een man kan wel een fanaticus zijn, maar hij kan nooit zo fanatiek zijn als een vrouw. Wist u dat? Vrouwen zijn ontzettend fanatiek. Dat is het begin. Een man heeft namelijk altijd ergens een soort ordening van zaken in zich, waardoor hij alleen fanatiek kan zijn als hij voor zichzelf aanvaardbaar dit kan verdedigen door alle gronden en grondslagen aan te voeren. Dan kan het niet zuiver emotioneel zijn. Een vrouw is veel minder snel fanatiek dan een man. Laat me dat erbij zijn. Maar op het ogenblik, had ik een protest?
Nou, ik zei even, waar komen al die sectenleiders vandaan? Dat zijn altijd mannen en geen vrouwen.
U vergist zich. Ik zou er een paar op kunnen noemen, maar dat doen we dan wel later.
Oké.
De grote moeilijkheid is namelijk dit. Je hebt in jezelf, dus als fanaticaan, dus als vrouw, helemaal niet de neiging om door te draven. Je doet dat dan wel omdat je bezig bent of omdat het erbij hoort. Of omdat je het misschien ziet als deel van je taak of van je roeping. Maar je sukkelt eigenlijk verder. En dan komt er een ogenblik dat je emotioneel bij een zaak betrokken raakt. Maar vanaf dat ogenblik hou je geen rekening meer met voorgaande. Zeker de uiterlijkheden zullen nog een beetje door gewoonte bepaald worden. Laat ik het zo zeggen. Een man die een man moet doden, die zal zeggen, nou, wat is er voor nodig? Eén schot of één messteek. Een vrouw die zichzelf zo ver opzweept dat ze wil doden, is geneigd om een hele revolver leeg te schieten of 20, 30 steken toe te brengen. Dan is er dus een grens weg. Breng je die twee nu echter bij elkaar, dan krijg je dus een wezen dat aan de ene kant rationeel blijft. Dat zegt, wat is nodig? Wat is nodig om mijn doel waar te maken? En aan de andere kant krijg je een wezen dat die enorme drijfkracht heeft, ook emotionele drijfkracht, waardoor al het andere onbelangrijk wordt. En ik geloof dat dat ook van grote invloed kan zijn. Leven als man betekent leven in een bepaalde positie in je gemeenschap. Je hebt taken en die zijn dan verzorger over het algemeen. En wanneer je daarbij verder kijkt, dan blijkt dus, je werkt wel mee, maar je brengt toch de kinderen niet helemaal echt voort. Hè? Je bewondert jezelf natuurlijk wel dat je dat mee tot stand hebt helpen brengen. Dat is weer wat anders. En je bent misschien geneigd om te zeggen, ja, maar dat is van mij. Nou, dat is ook typisch man. Maar je bent dus niet in staat om die eenheid te ervaren. Je bent verliefd op de voorstelling. Is van mij, enzovoorts, enzovoorts. Maar je bent niet zo sterk gebonden dat je zegt, ja, maar als dat sterft, sterft er een stuk van mij. Zo vergaat het nou net niet. Dus die mannelijke ervaringen, die breng je in contact met de buitenwereld, waarin je voortdurend bezig bent kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen, en waarbij ook je persoonlijke leven altijd die achtergrond houdt van een, mag ik het zeggen, heren, een heel klein beetje egoïstische benadering van de werkelijkheid. Dan zien we aan de andere kant dus het vrouwelijke element. De vrouw kan evenveel presteren, in sommige gevallen ook door bouw en instelling wel meer dan een man. Maar zij is bij haar werk intens betrokken in de details. Ze zal snel de grote lijnen uit het oog verliezen. En wanneer er grote lijnen zijn voor haar, dan zijn dat lijnen die emotioneel zijn vastgesteld en waaraan de werkelijkheid zoveel mogelijk moet worden aangepast. Dat is dus een ander wereldbeeld, een andere benadering, een andere beleving. Maar de kosmos omvat beide dingen. Om u een typisch voorbeeld te geven, fantasie is een werkelijkheid waarvan je op dit moment geen deel uitmaakt. Al wat in je bestaat, kan buiten jou tot werkelijkheid worden. En de geest zult beter begrijpen wat dat betekent dan hier op aarde, maar het is werkelijk zo. Aan de andere kant, alle systeem, alle doelmatigheid die ik bezit, zullen mij in staat stellen om een rangschikking te maken van belangrijkheid die niet alleen voor mij persoonlijk geldt, maar die eigenlijk overeenstemt met al datgene wat anderen zo ervaren. Ik kom dus tot een grotere gemeenschap van innerlijke taal, zeg maar. Het is de hele tijd zo geweest dat de grote mathematici bijvoorbeeld mannen waren. En dat heus niet omdat de vrouwen die mathematica niet konden bestuderen. Vrouwen kunnen dat wel. Ze kunnen daar inderdaad een hele hoop dingen van onthouden. Maar dat verder gaan, dat spreken in deze in zich zeer logische andere taal, ontgaat hen een beetje. Maar wat die mathematica omschrijft is net zo goed deel van de werkelijkheid als wat je fantasie omschrijft. Voeg de twee bij elkaar en je krijgt een beeld waarbij elke werkelijkheid aanvaardbaar wordt. En niet alleen maar de beredeneerbare. En gelijktijdig heb je het rangschikkend vermogen om elke wereld die je ontmoet toch weer als het ware zodanig in te delen dat vergelijkingsmogelijkheden ontstaan en dat er een zeker systeem kan zijn in je benadering daarvan. In het geestelijk leven kan het heel erg belangrijk zijn. Als u in een sfeer komt, dan benadert u het anders wanneer u een vrouw bent, wanneer een man bent. Laten we een voorbeeld nemen dat dus niet bestaat. Hè? Een vrouw komt in de hel. Oh, die griezels, wat hebben ze me aangedaan? Hoe kom ik nou hier terecht? Man, in de hel. Ah, daar heb je Joost. Hoe gaat het? Zeg, kunnen we een afspraakje maken, want ik hou niet zo van te veel hitte. De vrouw protesteert en de man probeert als het ware de zaak naar zijn hand te zetten, maar door te lijmen. Hier zijn dames die herkennen die mannelijke uiting kennelijk. Maar stel nou dat je het allebei kunt doen. Dat je aan de ene kant dus emotioneel de zaak kunt omvatten, de betekenis ervan kunt zien en weten wat het eigenlijk inhoudt. Dat je aan de andere kant gelijk heel koelbloedig die zaak kunt rationaliseren en daar een relatie mee vaststellen. Nou, een vrouw zal heel gauw zeggen, nou nee, zegt dat vind ik zo'n onbetrouwbaar type, daar blijf ik liever vandaan. De man zegt, ja, maar hij heeft veel geld, ik kan het aan hem doen. Ja, ik hoor overal waarderend gegnerf, nu van beide seksen. Geestelijke bewustwording in zichzelf betekent niet alleen maar kunnen antwoorden. Ik heb daar wel de nadruk op gelegd, maar het betekent veel meer. Het betekent een eenwording. Met iets wat je verstandelijk begrijpt, kun je niet volledig eenvoelen. Met iets wat je alleen emotioneel beleeft, kun je ook niet helemaal eenvoelen. Maar op het ogenblik dat je en begrijpt, en beleeft, en doorvoelt dus, en beide dus in behoorlijke intensiteit, dan heb je niet alleen maar iets met de buitenwereld gedaan. Dan heb je in jezelf een wereldbeeld opgebouwd dat correspondeert met datgene wat er buiten je aanwezig is. Bewustwording is niet alleen maar weten bijvoorbeeld wat God is. Nou, er is nog niemand zo ver gekomen en teruggekomen, dus ik kan er niets over zeggen, maar het houdt ook in jezelf, een volledig beeld van God vormen. Die God als het ware erkennen buiten je, maar gelijktijdig zover je hem kent in jezelf zijn. Bewustwording is het meer worden en niet alleen maar het meer beseffen. En wanneer men zegt er zijn mannelijke en vrouwelijke aspecten in de bewustwording, is dat volledig waar. Want de volledigheid omvat veel meer dan een emotionele benadering of een rationele benadering. Het vraagt niet alleen maar aanvaarding of verwerping, maar het betekent ook een zekere onverschilligheid. En al die dingen samen houden in dat u in een incarnatiecyclus dus nooit alleen vrouw bent of alleen man. En voor de dames die vinden dat de mannen hen niet al te goed behandelen, wie weet komt u de volgende keer terecht als man op een wereld waar u dan uw gram kunt halen op de mannen en gelijktijdig de meerdere zijn op de vrouwen. Daar ga ik me niet op in. Maar het is duidelijk, al die afwisselende incarnatiemogelijkheden hebben gewoon te maken met het vermogen om in jezelf datgene te scheppen wat je buiten je herkent. En zonder Jan en zonder Yin, zonder de tegenstelling, is er geen kennis meer. Zonder enerzijds het licht en de andere kant het duister, is er geen contrast genoeg. We zijn niet alleen maar, wanneer we op aarde leven, voornamelijk vrouw of voornamelijk man, met dan een restje van andere seksen er ook erbij. Maar we zijn ook gelijktijdig licht en duister, goed en kwaad. We zijn een complex van tegenstellingen. Dat hebben we nodig. Want in die tegenstellingen kan pas het beeld ontstaan, waardoor wij onszelf steeds meer gelijk kunnen maken aan datgene wat we als hoogste kracht in en buiten ons erkennen. Er zijn tijden dat vrouwen het op de wereld voor het zeggen hebben, er zijn tijden dat mannen het op de wereld voor het zeggen hebben. Maar er zijn nooit tijden geweest dat een man voelde als een vrouw, of een vrouw volledig voelde als een man. Daarom dit dualisme, die tweeledigheid. Want wij zijn deel van God, maar we moeten een bewust deel van God worden. En dat bewustzijn impliceert dat wij het geheel van de tegenstellingen zodanig in onszelf bevatten, dat daardoor elke impuls die we ontvangen vertaald kan worden als een deel van de totaliteit en toch gelijktijdig voor ons beleefbaar, omschrijfbaar en kenbaar blijft. Daar kan ik nu heel lang over door hebben. Maar ja, ik heet geen Fred. Oh, dat is alweer uit de tijd. Hè? Maar ja, dat geeft niet. Er zijn er genoeg anderen die hem er al heet, is anders. Maar begrijpt u mij niet goed? Je kunt geen voorkeur hebben voor het mannelijke of het vrouwelijke geslacht in de zin van bewustwording. Maar je kunt wel zeggen, wanneer slechts één kant beleefd wordt, ontstaat een onevenwichtigheid die zo groot is dat de totaliteit niet beleefbaar, benaderbaar en herkenbaar wordt. Kunnen wij ons werkelijke zijn geestelijk leren benaderen, leren herkennen en op den duur zo leren onszelf te vervullen door het beeld van de kracht in onze schaduw in onszelf te herstellen. Daar wil ik het bij laten, want ik denk dat het een onderwerp is waar we het een en ander over te vragen hebben. Maar vraagt u nu alsjeblieft niet of dat ook geldt voor de mensen van de vliegende schotels. Want dan wordt het nog veel moeilijker. Er zijn zelfs wezens in de ruimte die liefst 5 verschillende seksen hebben. En bij voortplanting moeten ze dan dus als het ware met een quintet samenwerken. En dan wordt u zo nieuwsgierig. Dan komen we op een heel ander gebied terecht. En dat zou ik graag willen voorkomen. Houdt uw vraag dus een klein beetje bij het onderwerp. Ik heb de kern aangegeven. Wat u ten aanzien daarvan, zowel ten aanzien van aardse ervaringen of geestelijke mogelijkheden, verder te bedden wilt brengen, zolang het niet persoonlijk is, is het wel. Maar dan naar de pauze. Dank u wel.
Dat is het wereld dat u zeker niet zo expliciet verwerkt heeft, als u niet kan bevatten. De tweede vraag blijft er een ander probleem te zijn, op de zogenaamde bevolkingsdichtheid. Wanneer namelijk
Ja, dat is er één bij, die komt tegenwoordig nooit. Dat is een kamer, dat is natuurlijk helemaal zo'n kopje. Ja, dat is een kopje. zit hier zo. En dat is geen vorming, hè. Die maakt het schijf. Dat is pakken met vijf. Dat is echt zonder dat je kantje afvalt.
Een beetje een rare stemming. Oh, dat is alles maar op.
Ja.
Ja, hij treedt uit dus. Ja, hij treedt uit. En hij is wel weg, zeg maar.
Hij zal dus niet gezien. Daarom kan hij al die tijd erin komen. Er zijn dus ook al de andere entiteiten aanwezig. Hier, ja, zo'n beetje 30 of 40 aanwezig hier over. En als er zo'n vraag gesteld wordt, schriftelijke vragen, dan komt hij over het onderwerp.
Ja.
Nou, dan krijgt hij dus, als die spreker, hij zegt dus, ze komt straks door, dus dezelfde spreker komt terug, dan komt er onder. Maar die heeft dan, als hij onder komt, heeft hij telepathisch ook dat moeten voorgesproken. Zodat hij dus alle vragen kan afpakken, antwoorden. Nee, dat niet. Het zal dat het dezelfde spreker zijn, want hij zei dat terug.
Ja.
Maar soms komt er een andere spreker, dat zegt hij dan van tevoren al. Ik kom straks weer terug naar een ander, en ik ga een lijntje open. Dat betekent dus dat hij contact heeft met een andere spreker, en een andere spreker kan voeden. Dat zijn maar als een vraag gaat gesteld worden, dat hij het antwoord niet weet, want de zaak niet deskundig is. Maar na een schriftelijke vraag, dan tijd over andere soorten vragen. Dat ik ook nog veel leuker wil, als ik daar een lukkig antwoord geef, contact wordt echt een andere deskundige. Ja, en dat mensen onmiddellijk doen, ook de tijd, of een andere deskundige komt dat dan door. Ik denk dat, ja, maar eventjes de eerste opzet zelf, ik denk dat een andere deskundige komt dat door. Oké, ja. Er zijn veel sneller telepathische verbonden dan wij.
Ja, en dan wij van de lichaam.
Ja, en dan worden we lemmen van
de zelf voedsel en een ander deel kwam van de honger op. En wanneer werkelijk het wereldje het verbruik zich op wil lossen, zul je eerst die mentaliteit moeten aanpakken. Het spijt me dat ik het nog een keer moet zeggen. Dan in de tweede plaats, je moet leren juist gebruik te maken van je mogelijkheden. Dat wil zeggen, verbouw die gewassen die het dichtst liggen bij de werkelijke behoeften. Probeer alle landbouwproducten zodanig te produceren dat een zo gering mogelijke verdere bewerking of verwerking noodzakelijk is. Nou, per slotverrekening, koopt u ook wel eens zeeman? Het is zo goed als het niet zo goed gaat, hè? Juist. Weet u dat die uit het brood zijn gehaald, dat u nou ook al zo duur betaalt omdat ze eruit gehaald wordt? Realiseert u zich wel? Nee, u hebt ze niet gerealiseerd. Moet u er eens goed over nadenken. U koopt een hele hoop dingen bij de drogist en zelfs bij de apotheker, die duur worden geproduceerd dankzij de dingen die weg worden gehaald uit de voedingsmiddelen, die u duurder betaalt omdat het zoveel kost om ze eruit te halen. Terug naar een zo natuurlijk mogelijke voeding. En dan niet zeggen, je moet geen vlees eten, of je moet geen spruitjes eten, of wat. Moet je zelf maar willen. Hè? Maar realiseer je gewoon, dat je dus bij de productie uit moet gaan, van een zo eenvoudig mogelijke productie, van een zo volledig en zo gebalanceerd mogelijk, die je eet voor zoveel mogelijk mensen. Zeg dan verder, er is geen kwestie meer van, hoeveel winst kan ik erop maken, maar gewoon, wat kunnen zij doen en wat kunnen wij doen? Dan zul je zien dat het wereldbevolkingsvraagstuk voor de eerstkomende 300-400 jaar alleen zo al volledig is opgelost. Kom je dan verder tot een grotere reinheid van de wereldzee en leer je hoe je bepaalde vissen kunt kweken, dat is inderdaad mogelijk, dan zul je zien dat je ook daarmee enorm veel voedsel nog ter beschikking hebt, en ook gezond voedsel. Je kunt daarnaast gebruik maken van wieren. Er is zelfs op het ogenblik al de mogelijkheid om bepaalde algeën zodanig te verwerken dat ze dus op iets anders lijken. Even denken op voor. Wie van u eet nog wel eens een televisiemaaltijd? Zo'n een of ander in blik verpakt maal. Waarbij je dan een saus met allerhande klontjes vlees krijgt of iets dergelijks.
Er is helemaal geen maaltijd dus. Er is dus helemaal geen maaltijd.
Nou wordt er iets gezegd, maar dat kan je weer niet helemaal thuis brengen. Voor mij is het niet gewoon namelijk een woonplaats en geen maaltijd.
Nee, gewoon een merk voor een liefdriesis.
Een merk voor liefdriesis, nou ja goed. Ik bedoel maar dit, maar maak dus die maaltijd. Wist u dat bij het vlees dat u daarin aantreft, ook wanneer het dus, weet ik niet, ambeur is, niet beur is,
Kwekponders.
Dat rond 40% van het dijrende product is zogenaamd vlees. Soja en afvalproducten. En niets anders is. Komt niks dierlijks bij kijken. Hè? Het is wel degelijk mogelijk om uit landbouwproducten dus ook nog die gerechten te maken die op vlees lijken. En als u het dan absoluut nodig hebt, dan merkt u er waarschijnlijk nog heel weinig van op. Alleen een goede biefstuk kunnen we er niet uit maken. Algen kunnen gekweekt worden. En ze kunnen betrekkelijk goed en snel gekweekt worden wanneer ze in de juiste omgeving zijn. Het kan in gesloten kassen zoals men dat in Japan probeert. Het kan ook dus in die zogenaamde vijverculturen waarmee men onder meer in Californië experimenten heeft gedaan. Verder. Je kunt op een betrekkelijk geringe oppervlakte in kwadraatmeters een zogenaamde telesilo zetten. Deze is zodanig ingericht dat de plant dus circuleert in hoogte. Ze heeft een voedingsbodem en wordt beneden van water en voedsel voorzien. Het zijn meestal tegenwoordig hydroponische culturen, of schoon in de oude culturen dus nog werkte met een combinatie van veen, teelaarde en voedingsstoffen. Dan kun je dus veel meer voedsel telen per eenheid. De investering is betrekkelijk hoog, dat geef ik toe. Maar wanneer je ze vergelijkt met de landprijs, is ze niet meer dan 20-30% duurder. Terwijl het rendement toch niet kan worden opgevoerd door het aanbrengen van de nodige verlichting en eventueel door een juiste oriëntatie op de zon en verwarming, dan zou je het hele jaar door kunnen blijven oogsten zelfs, omdat je eenvoudig de bakken die rijp zijn eruit haalt en nieuwe bakken erin zet. Ik geef maar één voorbeeld van iets wat op het ogenblik bestaat. Ik kan begrijpen dat men in Nederland trots is op zijn glascultuur. Maar die glasculturen vragen in verhouding zeer grote ruimte. Er zijn grote moeilijkheden wanneer men van gewas verandert. Er zitten nogal wat besmettingsgevaren aan. En het rendement dat men heeft is niet bepaald hoog, omdat er te veel energie nodig is voor de teelt. We kunnen dit opvangen in die torengebouwen, omdat daar bij een gelijke verbouwoppervlakte slechts 20% van de verwarmingsenergie nodig zou zijn. Dat ligt namelijk aan de structuur. De plant mag heus regelmatig circuleren, indien het niet te snel is, van warm naar koud. Dan krijg je toch voldoende groeimpuls. Ik noem het maar niet. Bovendien is, dat wil ik erbij zeggen, het regelen van de temperatuur daar nog eenvoudiger over. Er zijn dus allerhand methoden te bedenken waarbij men inderdaad een voedseltekort kan voorkomen. Maar, en ik kom er weer op terug, dat kan alleen wanneer je niet uitgaat van de zogenaamde rendementsgedachte, waarbij het recht om te leven moet worden gekocht door mensen die niet in staat zijn om te verdienen. Dat is de grote vraag. Wanneer je die paar honderd jaar zo doorkomt, dan zal de leefgewoonte veranderd zijn. Dan zal ongetwijfeld in heel veel landen de bevolkingsaanwas aanmerkelijk afnemen. Mag ik wijzen op bijvoorbeeld het sterilisatieprogramma dat nog steeds bestaat in India, op de gezinsplanning verplicht in bijvoorbeeld China, en ook andere landen beginnen eraan te denken. Het is een beetje dwaas om deze wereld te binden, bijvoorbeeld in het christelijk geloof, de mentaliteit van de woestijnvolken, waarbij de grootte, het aantal van de stammen heel erg belangrijk was, omdat je alleen dan kon handhaven en er was ruimte te doen. Het is toch eigenlijk krankzinnig dat je in een overbevolkt land, neemt u niet kwalijk dat ik het zeg, maar kinderbijslag heeft een soort opbrengen. Je bent er waarschijnlijk niet mee eens. U zegt, ja, we moeten wat voor die kinderen doen. Nee, we moeten de ouders duidelijk maken dat zij door kinderen voor te brengen ook de verplichting op zich hebben geladen om voor die kinderen te zorgen. Dat ze dat allemaal zelf moeten doen. En dan gaan ze maar eens een keer niet naar de Côte d'Azur. Gaan ze maar eens een keer een dagje naar Zandvoort. En als dat ook niet kan, dan gaan de diertjes er ook nog altijd wel wat te vinden wat leuk is. Gewoon, mensen moeten leren de tering in de neem te zetten. Aan de ene kant zien we een enorm oververbruik op bijna krankzinnige wijze in de geïndustrialiseerde wereld, Aan de andere kant zien we armoede. En als we nu kijken wat er verder weggaat aan allerhand in feite overbodige bestedingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de sommen voor bewapening. Een onderzoek voor bewapening. Weet u dat Nederland een groot gedeelte van zijn tekorten op de balans in zou kunnen lopen binnen enkele jaren, wanneer daar niet die miljarden waren die elke keer weggingen voor bewapening? Dat is waar. En dat is niet in Nederland alleen zo. Dat is zeker ook zo in Duitsland, in Frankrijk, bij de USA. Dat is misschien nog sterker zo in landjes waarbij de mensen verhongeren, maar waarbij ze wel een luchtvloot moeten hebben die ze niet kunnen betalen. Waarbij ze wel tanks moeten importeren. Waarbij ze vooral machinegeweren moeten hebben, waar ze waarschijnlijk niet eens goed mee kunnen schieten, maar ze krijgen munitie genoeg. Realiseer eens wat dat kost. Wat daar aan arbeidspotentieel op gaat, wat er aan grondstoffen wordt verspild. En realiseer u dat als je het wereldvoedselvraagstuk wilt oplossen, dat je dan ook uit zou moeten gaan van het standpunt dat het belangrijker is dat een mens redelijk kan leven, omdat de mens in staat is glorieus voor het vaderland te stijgen. Ja, dan zou ik eigenlijk moeten komen opdragen met allerhand percentages en toekomstverwachtingen. Neem me niet kwalijk, lieve mensen. Die laat ik liever buiten beschouwen. Het zijn hele dikke boeken, hele pessimistische en hele optimistische. Maar als je de kern nagaat, dan blijkt bij enig beschouwen, de wereld is wel degelijk in staat om zelfs het dubbele van de huidige wereldbevolking redelijk te voeden. En wanneer dit op het ogenblik schijnbaar niet zo is, dus van de wereldbevolking lager is, is dit niet te danken aan het vermogen tot voedselproductie van deze wereld. Het is te danken aan het misbruik dat mensen maken van de mogelijkheden die ze hebben op de wereld. Dan is het de fout van een denken waarbij de hongerdood van een medemens op de koop toe wordt genomen, wanneer je op die manier in ieder geval rendabel kunt fabriceren, etc. Neemt u me niet kwalijk. Het is een gemeen betoog, geef het graag toe. Degenen die nu graag willen schelden, kunnen onmiddellijk hun gang gaan. Geen schelden. Iemand die opmerking of vraag heeft?
Wat denkt u van de genetische erosie in allerlei landen, die waardoor dus allerlei plantenrassen verdwijnen, dat er misschien ook weer een gevaar is voor de voedselvoorziening?
Ik geloof dat die zogenaamde genetische erosie inderdaad een feit is, punt 1. Punt 2, dat zij echter voor een deel kan worden opgevangen. Want terwijl aan de ene kant soorten verdwijnen, worden aan de andere kant voortdurende nieuwe nutssoorten voortgebracht. Wanneer u weet dat in Nederland de laatste tijd alleen al 6 verschillende nieuwe soorten aardappelen in verband zijn genomen. Wanneer u zich realiseert dat bij het verdwijnen van de oude welbekende appelrassen er op het ogenblik een tiental nieuwe is gekweekt, die voor een groot gedeelte tenminste zo levensvatbaar zijn, en daarnaast voor de handelvoordelen bieden, dus gewoon de kwaliteit hier en daar in feite wat minder is. De mensen kunnen dermate goed bepaalde mutaties veroorzaken in het bestaande, dat de veelheid van soorten behouden zou kunnen blijven. En dan kunnen we het erg jammer vinden dat bepaalde dingen verdwijnen, maar dat is altijd gebeurd. Wat is het over van de grote varenwouden van eens? Er waren praktisch geen mensen. Maar ja, misschien een paar voorouders weten wel. Misschien dat nog niet eens. Dus realiseer u even, wanneer we spreken over een genetische erosie, dan zeggen we, het aantal soorten op aarde, planten zowel als dieren, neemt af. Maar wanneer wij daarnaast kijken naar het aantal nieuwe kwaliteiten en soorten wat de mensen tot stand hebben gebracht, wanneer we zien hoe men zelfs uit zogenaamde gedomesticeerde dieren weer de oorspronkelijke soort heeft weten terug te vallen, moeten we zeggen dat de mens tot hier mogelijkheden genoeg heeft. Maar dat hij eerst overtuigd moet raken van de belangrijkheid van dit werk, van het behoud van de diversiteit in de natuur, waardoor je een natuurlijk ecologisch evenwicht kunt behouden, voordat hij misschien eens een keer ook zal gaan denken aan iets anders dan aan een bankrekening. Het gekke is, de mensen die er het hardst staan denken van de kleinste bankrekening. Degenen die de grootste bankrekening hebben, praten er meer over, maar doen er minder aan. Het is maar een vreemde zaak op aan.
Is er uiteindelijk niet een politiek vraagstuk, het wereldvoedselvraagstuk?
Ik ben zo vrij om met u van mening te verschillen. Politiek is uiteindelijk alleen maar een vormgeving. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de Nederlandse politiek, die kunt u makkelijk controleren. Realiseert u zich dan wel dat ongeveer 90% van de beslissingen door het parlement en de ministers genomen reeds een jaar tevoren genomen was in ambtelijke kringen? Realiseert u zich dat een aantal ontwerpen, praktisch of niet, die zullen worden doorgevoerd, niet worden doorgevoerd omdat het volk het wil, omdat het parlement het wil, omdat het politiek zo belangrijk is, maar doodgewoon omdat daar het prestige aan vasthangt van bepaalde departementen of bepaalde belangrijke figuren. Men maakt een grote fout wanneer men denkt dat je de zaak politiek kunt oplossen. De politiek, dat staat in de etalage. Maar de werkelijke artikelen die liggen in de winkel erachter. En als u daar binnen gaat, is dat allemaal onder de toonbank. Neemt het niet kwalijk dat ik het zeg. Men kijkt altijd naar de staat. De staat moet het doen. Wat kan de staat doen?
Wat wil die doen?
Huh?
Wat wil die doen?
Nee, niet wat wil die doen. Al zou je het willen, hij kan het niet. Het is heel eenvoudig. Wanneer u kijkt bijvoorbeeld naar het crisisprobleem, zoals dat in Engeland, Duitsland, Nederland, fijn weet, werkloosheid en dergelijke, hoe dat ontstaat. Dan kunt u wel zeggen, ja, dat moet je politiek oplossen, maar dat kan niet. Om de dood eenvoudige reden dat dezelfde mensen die van de staat eisen dat ze meer doet, niet bereid zijn om die staat te geven wat ze nodig heeft. De staat kan geen geld creëren. De staat kan geen werk creëren, dat kan alleen het volk doen. Het werkelijke volksinkomen wordt niet voortgebracht door ambtenaren en beambten, maar door diegenen die feitelijk productief werk doen. Al het andere is versiering en is luxe. En pas wanneer je dat gaat begrijpen, dan zie je in dat dit geen probleem is dat politiek oplosbaar is. Politiek heeft nu eenmaal een bureaucratie en een technocratie nodig om zich daarop te kunnen baseren. Anders wordt het een zuivere machtspolitiek die door niemand wordt aanvaard. Want dan zit je in de tijd van de oude Bataven. In vredestijd hebben we een voorman die erg verstandig is, dat is het hoofd. Maar zodra de oorlog wordt, dan gaat er een op het schild. En als we vinden dat dat niet de goeie is, of hij heeft een grote stem, nou dan is er iemand die hem verslaat en dan gaat hij op het schild. Hè? Die kan het toch niet. Het probleem van het wereldvoedselvraagstuk, bevolkingsvraagstuk en dergelijke, zijn mentaliteitsvraagstukken en geen politieke vraagstukken. Het zijn geen vraagstukken die je bureaucratisch of technocratisch kunt oplossen, omdat bureaucratie en technocratie te zeer losstaan van het geheel waarvoor ze denken te werken, en daardoor in feite veel van het goede dat ze zouden kunnen voortbrengen onvervulbaar maken door de wijze waarop zij hun plannen voorleggen aan het volk en als het ware aanvaard worden. Het is niet voor niets dat public relations de laatste tijd zo enorm toenemen. Maar zodra public relations in feite wordt verdoezeling van de feiten, vererger je het probleem in plaats van het verbeteren. Ah ja, goed.
Ja, ik bedoelde eigenlijk te zeggen, met mijn vraag, om dat nu te aspireren met een voorbeeld. Amerika, 6% van de wereldbevolking, consumeert, zoals u wellicht ook weet, 30% van de totale wereld eiwitproductie.
Ja.
U weet ook natuurlijk ongetwijfeld wat Amerika doet met het graan als politiek machtsmiddel.
Ja.
Dat het niet daar terecht komt waar het hoort terecht te komen. Dus er zit ook een politiek aspect aan, dat bedoelen we alleen.
U kunt zeggen er zit een politiek aspect aan, maar wanneer het volk van de Amerikanen zou begrijpen dat door die politiek andere honger lijden, dan zouden zeer vele Amerikanen zeggen, ja, maar daar zijn we het niet mee eens. En alleen omdat het behoud van hun eigen levensstandaard voor hen zo belangrijk is, dat ze daarvoor dergelijke politieke beslissingen aanvaarden, kan de politiek worden uitgevoerd. De politiek is een weerspiegeling van datgene wat het volk tolereert. Ik hoop dat
duidelijk. Ja, dat ben ik wel eens eens. Maar dan het aspect van de multinationale ondernemingen in deze, hoe ziet u dat?
Ach, de multinationale ondernemingen, die kan ik u heel gemakkelijk karakteriseren. Het zijn namelijk rijken, niet staten, maar rijken van handelsbelang, die afhankelijk zijn en blijven van de belangrijkheid van hun geld en de mogelijkheid dit op oncontroleerbare wijze van het ene land, dus van het ene valutagebied naar het andere te transformeren en daardoor een voortdurende winst te maken. Terwijl men gelijktijdig de productie steeds daar gelegd waar de arbeidskracht en de productiemogelijkheden het goedkoopst zijn. Met andere woorden, een multinational op zichzelf is geen verwerpelijk ding. Het maakt gewoon gebruik van de misbruiken die de verschillende staten voor hun eigen bevolking hebben gecreëerd. Dat men probeert die macht te handhaven is ook begrijpelijk. Dat kun je wel verwerpelijk noemen, maar het is nu eenmaal eigen aan elke instelling, zelfs aan heel veel natuurkundige verschijnselen, dat een eenmaal ontstaande toestand probeert zichzelf te continueren met alle middelen, zolang dit enigszins mogelijk is. En vandaar zelfs het vonkje dat overslaat als u het licht uitschakelt. Dus dat gewoon de leiding die zegt, ik heb een magnetisch veld opgebouwd, wil ik zo lang mogelijk in stand houden. Dus veroordeel die dingen niet te zeer. De multinationals zijn aan de ene kant uitbuiters, ben ik hier met u eens. Aan de andere kant echter vormen zij vaak een stimulans voor ontwikkeling en doorbreken zij grenzen die zonder die multinationals gesloten zouden zijn. En dan kunnen we zeggen dat alweer hier de mentaliteit het slecht uitmaakt, namelijk de winst. Zolang de winst zalig is en zolang de aandeelhouder zijn rendement belangrijker vindt, want zelfs het product kom je nergens. Als ik het heel simpel mag uitdrukken vanuit mijn standpunt, dat heeft er niets te maken met internationale politiek, misschien in directe zin, maar indirect ongetwijfeld wel. De mens is op het ogenblik in staat om apparaten en machines te creëren, maar ook om sociale apparaten te creëren, waardoor hij zich laat beheersen, omdat hij niet meer in staat is zijn betekenis en werking te overzien. Dat is bij internationals het geval. Dat is bij wat u de politiek noemt ongetwijfeld het geval. En dat is bij vele zogenaamde wetenschappelijke specialismen al evenzeer het geval. Vindt u niet kwalijk, ik wil niet hatelijk zijn. Er wordt een hoop goed gedaan op aarde, maar men wil zozeer goed doen naar de ene kant dat men naar de andere kant verpest. Zo zou ik het duidelijk doen. Ja.
Maar hoe denkt u de alombestaande neiging tot wapenverspilling en ook het denken in winst en bankrekeningen ooit te kunnen tegengaan?
Wanneer je in een menselijke gemeenschap iets wilt betekenen, dus aan je eigen behoefte tot je later gaan wilt voldoen, dan moet je beschikken over vaardigheden of over middelen. In de moderne maatschappij zijn vaardigheden over het algemeen slecht te gebruiken. Blijft dus over middelen. Het machtmiddel van deze tijd is geld. Geld maakt je als het ware tot meester van anderen die geld nodig hebben. En daarnaast wapens, omdat je degene kunt doden die zich tegen je zou verzetten. En dat is gewoon een mentaliteit. Het is dan een bekend verschijnsel dat wanneer ergens een bezettingsoorlog begint, bijvoorbeeld in Rusland. Rusland, toen Napoleon begint. Waarom werd Napoleon verslagen? Omdat de generaals van het zijn liever hun hele volk tot de hongerdood doemden en het hele land vernietigden, dan dat ze toe zouden laten dat een ander er iets van kreeg. Dat is militaire mentaliteit. Alles, maar geen nederlaag. Ik geef toe dat het geen reële mentaliteit is. Ik geef toe dat zowel politici als ook militairen op zich nogmaals vaak zeer goede en verdienstelijke mensen, zich bewegen in afgesloten wereldjes, waarbij alles wordt herleid tot hetgeen voor hen belangrijk is, zonder enig begrip van de werkelijke betekenis. Daardoor zal de politicus grijpen naar steeds meer wapens, want hierdoor denkt hij zijn eigen invloed op de wereld te vergroten. Dat hij in feite daarmee alleen anderen stimuleert om nog moorddadige wapens te creëren, dat schijnt hij pas te laten beseffen. En dan heeft hij natuurlijk nieuwe wapens nodig. Er zijn hele industrieën opgebouwd. En het zijn de enige industrieën die nog steeds in grote mate rendabel zijn. Een generaal die denkt alleen in termen van oorlog. En dan mag de man naar vrede verlangen. Maar hij speelt elke dag oorlog. Dit is zijn manier van leven. De precieze hiërarchische indeling van zijn wereldje is voor hem de enig denkbare. Het groeten naar boven, een standje maken als er niet gevoed wordt naar beneden. Het is een wereldje vol van symbolen. Het staat los van de werkelijkheid ergens. Kunt u die mensen niet kwalijk noemen. Maar alweer, ik kom erop terug. Mentaliteit. Je moet een soldaat niet verwerpen en je moet hem niet vereren. Maar je zou hem moeten beoordelen op datgene wat hij als mens en niet als soldaat kan presteren. Je zou heel veel reputatie aan elkaar zakken, dat ben ik gewoon feitelijk van overtuigd, maar het zou veel beter zijn. En dan zou daardoor de bewapeningsdrang van de militairen minder worden. De politici zouden misschien gaan begrijpen dat ze door te overvragen meer macht verliezen dan ze kunnen winnen, en dan zou een wapening verenigen.
En het winstdenken, hoe ziet u dat?
Het
winstdenken.
Het wens?
Het winstdenken.
Winstdenken.
Hoe ziet u dat veranderen?
Anto France heeft een keer een roman geschreven over Penguin Eiland. U zou deze een keer moeten lezen. Het zou meer antwoord zijn, denk ik, dan ik hier op het ogenblik kan geven. Maar het simpele is dit. Een mens is acquisitief. Op het ogenblik dat hij zich bewust wordt van zijn tekortkoming die hij heeft, probeert hij deze te compenseren door datgene wat hij verwerft. Nou, dat loopt van de vrouw af die schoonheidsmiddel gebruikt, tot de zakenman die 30% winst wil hebben, omdat hij met 20% niet genoeg heeft, terwijl hij eigenlijk maar 2% werkelijk kan besteden voor werkelijk nuttige zaken. Begrijp wat ik bedoel? Mm-hmm. Is dus de neiging om jezelf groter te maken door iets aan jezelf toe te voegen, dat geen eigen leven heeft misschien, maar dat dan weer gemeten kan worden ten aanzien van datgene wat anderen aan zich toevoegen. Bezitsdrang. Bezitsdrang is iets anders dan gebruiksdrang. Nou, als u weet hoeveel radio's er in Nederland staan die misschien per jaar maar 10 uur spelen. Oh ja, dat mag ik niet zeggen in heel veel zinnen. Maar dit is waar. Als u eens wist hoeveel mensen kleuren televisie hebben, niet omdat ze tv leuk vinden, maar omdat de duren erop kunnen. Als u wist hoeveel auto's elke week gewassen worden en misschien eens per maand in beweging doen. Dan zou u begrijpen waar het gaat. U gelooft het misschien van uzelf niet, maar ook u hebt een aantal dingen waar u veel waarde aan hecht, niet om wat ze voor u betekenen, maar om hetgeen ze u doen schijnen tegenover anderen. Winstprincipe moet u daaruit voeren. Ik zit me op die mentaliteit aan. Ik kan natuurlijk moeten zeggen, winst is verderfelijk. Nee, winst op een product is in zekere mate noodzakelijk. De winst namelijk moet gebruikt worden om het gehele productiesysteem in stand te houden. Dat is wel logisch, niet meer. Daar heb je ook geld voor nodig. Je kunt niet zeggen, ik bak brood, dat zijn de kosten van het graan, dat zijn de kosten van de warmte, dat is het prijs van brood. Want er wordt ook nog bij het bakken die ik moet doen. Je hoort bij de oven waarin je moet bakken, de trog die je nodig hebt, hè? Alles wat je nodig hebt. Of nou machines zijn of de meeste die wel werkt zijn. hoort erbij. Moet mee betaald worden voor dat. Dat is wel duidelijk. Het winstprincipe op zichzelf is dus redelijk, omdat de winst de mogelijkheid geeft de productie te continueren. Maar op het ogenblik dat we dus terechtkomen in het winst maken, eigenlijk op een irreële basis, dan begin ik een beetje, ja, ik kom wel een heel ander kapitel terecht. Weet u, ik heb een klein beetje een hekel aan de bank, weet u waarom? Omdat die bank uw geld voor u bewaart en u daar zelf iets voor geeft, maar alleen om met dat geld een winst te maken door het aan anderen uit te lenen tegen een hogere prijs in feite noodzakelijk is. De geldhandel acht ik een van de verderfelijkste dingen in de moderne maatschappij. Maar ja, dat is ongetwijfeld fout die ik heb opgedaan om een vervreemding in de sfeer van het slot niet te staan.
Maar nog even, wanneer het wereldvoedselvraagstuk vooral een mentaliteitsvraagstuk is,
ja.
Als dat zo is, en dat ben ik wel voor een deel met u eens, hoe kunnen we dit dan in mondiaal verband van, we hebben vele organisaties zoals u weet, we hebben de UNO, we hebben de FAO, we hebben dus de nationale regering, we hebben ontwikkelingshulp, hoe kunnen we nu dus op mondiaal niveau komen tot een dusdanige mentaliteitsverandering, dat we hopelijk ook wereldvoedselvraagstuk nog eens hopelijk moet u zo krijgen.
Ja, dan zult u een paar dingen toch eerst moeten gaan begrijpen. Wanneer een omvangrijke instantie groeit ter oplossing van het wereldvoedselvraagstuk, kan zij deze dingen oplossen zonder zichzelf te vernietigen. Daartoe is ze niet bereid.
Akkoord.
In de tweede plaats,